Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Aflevering 41 van de ADEK-podcast. We zijn er weer en mijn naam is Etienne Verhoef. En we hebben vandaag onze man in Londen. Dat is toch ook eens een keer heerlijk om je zo aan te kunnen kondigen, hè, Sjoerd? Gewoon de man in onze man in Londen, hè?
Ja, heerlijk, joh. Het zal een feest om hier te zijn.
Dat kan ik me voorstellen. Even een vraagje, hè. De topscorer van dit toernooi ligt op dit moment op een boot van 6 miljoen. Daar is hij keurig aan het bijkomen van het zware toernooi. Heb je wel eens een boot gehad van 6 miljoen, jij of niet?
Een boot van 6 miljoen? Moet even denken, hoor. De duurste boot die ik ooit heb gehad, die kreeg ik voor mijn communie. Die heb ik gedaan. Ja, daar heb ik echt wel spijt van, want ik ben atheïst sindsdien. Maar ik kreeg wel een rubber boot voor mijn communie. Ik denk dat die zal 9 tientjes zijn geweest, zoiets.
Oh, nou dat kom je iets te kort op die 6 miljoen van Cristiano Ronaldo. Ik zat het verhaal te lezen van zijn bootje. Dat heeft hij vorig jaar laten maken. 5 luxueuze cabines, 6 badkamers, een keuken, een loungevertrek en een eetzaal. Nou, schitterend.
Verschil moeten wezen, weet je.
Dat is waar. Jij zit in Londen. Heb je al een beetje een EK-gevoel nu in Londen gekregen voor die finale ronde?
Nou, toch wel een beetje. Ik ben op reportage geweest in de stad. En ten eerste is het wat opvalt. Er zijn een paar dingen die opvallen. Hier, je hebt bijna geen toeristen uiteraard. Want het is heel erg moeilijk om Londen in te komen. Dus er zijn eigenlijk bijna alleen maar locals en Engelsen. Waardoor eigenlijk Londen toch een soort cosmopolitische metropool eigenlijk heel erg Engels aanvoelt. Veel Engelser eigenlijk dan normaal. Het is ook rustiger op straat. Maar het is allemaal wat kalmer. Er is minder verkeer. Dus dat in de eerste plaats. En ten tweede, de voetbalsfeer, ja, die proef je wel overal. Ja? Want waar ook maar enigszins de pubs zijn gewoon open. En dan zie je Engelse vlaggetjes hangen. Je hoort om de havenklap hoor je voetbals coming home. En ik was vanmiddag in de Kirby Estate. Dat is een zo'n woonblok. Ja. Council estates noemen ze dat. Dat is eigenlijk sociale woningbouw. Heb je in Londen heel veel. Dat zijn eigenlijk de enige betaalbare plekken nog voor zeg maar de arbeidersklasse. Want alles is natuurlijk verder veel te duur. Maar Kirby is een bekend estate. Dat ligt in Zuid-Londen, in een Millwall gebied, zeg maar. En daar hebben ze alle flats zijn daar versierd met Engelse vlaggen. Ja. Een beetje zoals wij daar de Oranje Straat in Den Haag hebben. Heb je dat hier in het Kirby Estate. En dan hangen er allemaal van die St. George's vlaggen. En dan ben ik even gaan kijken voor een verhaal.
Maar dat vroeg ik me af, hè, want ik zag de foto's voorbij komen op de website. En toen dacht ik, is dat nou typisch Brits om overal die vlaggen op te hangen? En wat wij hebben met die Oranjestraat, hebben die Britten dat ook? Of is dat alleen maar op bepaalde gebieden?
Nou, die vlaggen zie je overal wel. Ook op auto's en bij ramen enzovoort. Zo massaal als in dit geval is redelijk uitzonderlijk. Hier komt ook heel veel pers op af. Hè. Cameraploegen, fotografen. Ziet er natuurlijk leuk uit. Maar zoals wij dat in bij wijze van spreken iedere middelgrote stad zo'n straat hebben. Dat zijn ze hier niet zo gewend. Komt ook een beetje omdat die St. George vlag. Die is vanuit de jaren 70 ook een beetje dubieus. Die is destijds een beetje gekaapt door nationalisten, ja, door een beetje de extreemrechtse hoek. En daardoor hebben ook veel mensen associaties met die kant. Ik moet wel zeggen dat de mensen in dat Kirby Estate, die zijn echt heel nadrukkelijk. We hebben echt helemaal niets met politiek. We zijn puur voor het voetbal. We hangen de Engelse vlag op, omdat we nou eenmaal Engelsen zijn. En er is hier ook alle ruimte van allerlei andere vlaggen. Ook Schotse vlaggen, Portugese vlaggen. Het was daar echt wel leuk. Echt een voetbalsfeertje in.
Dus je hebt nu eindelijk, is het 4 weken, 5 weken onderweg. Je hebt nu eindelijk een beetje een EK-gevoel begin je te ontwikkelen of niet?
Ja, dat hadden we in Boedapest ook toch ook wel een beetje. Ja, dat volle stadion en die oranje mars en dat soort dingen.
Ja, dat was wel, maar dat was een moment inderdaad. Ja. Maar dat, in Boedapest zelf was de stad was niet heel erg gekleurd in EK-sferen, zeg maar.
Nee, ja, dat is in Londen natuurlijk ook altijd relatief, want die stad is natuurlijk zo groot. Dat als je in diep Zuid-Londen bent, dan ben je zo ver van Wembley af dat je ook niet direct iets met het EK voelt. Maar er is hier gewoon heel veel voetbal. Mensen kijken voetbal, er hangen vlaggen aan de ramen. Je ziet overal, je hebt hier allemaal five-a-sides veldjes, je hebt hier stadions. Dus het voetbal is hier nooit ver weg.
Nee, dat is waar. Merk je iets van het EK überhaupt, dat de teams daar naartoe gaan komen nu de komende dagen?
Ja, ik heb de persconferenties van Italië en Spanje gevolgd. Die hebben natuurlijk ook uiteraard op Wembley getraind. Dus dan krijg je een beetje de opbouw en de spanning richting zo'n halve finale. Rondom Wembley, ja, daar is het een beetje zoals bij al, in al die EK-steden, zoals het in Amsterdam ook was. Dat is één groot UEFA-gebied, hè? Dat is alles afgezet. En daar zie je wel dat alles in EK-sfeer is.
Ja, want het is natuurlijk nu dinsdag. Vandaag krijgen we weer eerste halve finale. Woensdag is dan de volgende halve finale. Dan weer een paar dagen niks. Maar het is natuurlijk, je vergeet het bijna dat vandaag halve finale dag is, omdat Nederland uitgeschakeld is. Dat je bijna bedenkt, oh ja, het is weer zover.
Ja, door Nederland raak je altijd een beetje het spoor bijster. Hè? De aandacht verflauwt dan toch wel een beetje. Maar dit zijn toch wel twee geweldige wedstrijden om naar uit te kijken. Italië, Spanje en Engeland, Denemarken. Twee dagen achter elkaar. Toch wel absolute topwedstrijden. Dus ik verheug me daar wel heel erg op.
En we hebben toch een beetje een oranje gevoel dit EK weer gekregen. Het is toch een beetje oranje boven.
Oh jee, Björn Kuipers, Danny Makkely.
Ho, Team Kuipers en Team Makkely.
Je hebt helemaal gelijk. Ietsje.
Ik heb geleerd, hè, deze vijf weken.
Stom van mij. Ja. Nee, ze doen het met z'n allen.
Ja. Maar, is toch mooi nieuws?
Vind jij het een rondvaart waard door de grachten?
Nou, als hij een foutloos fluit, dat bootje ligt er toch nog voor Frank. Dus ja, waarom niet?
Gaan wij samen op zijn woonboot staan?
Gaan we op zijn woonboot staan? Ik moet alleen weer Kieft vragen of Wim dat bootje wil besturen. En dan zijn we er volgens mij, hè?
Ja, precies.
Ja, maar is toch mooi. Maar,
serieus, het is natuurlijk wel mooi, hè?
Ja.
Het is natuurlijk ook knap. We moeten er ook niet overdreven over doen. Scheidsrechters, joh, ik moet eerlijk zeggen, als ik naar een wedstrijd ga, weet ik pas na een uur spelen wie de fluit. Dan heb ik bij internationale wedstrijden ook. Of die scheidsrechter nou uit Rusland komt of Denemarken. Het zal me werkelijk worst wezen. Maar voor het Nederlandse scheidsrechterskorps is het leuk, toch?
Ja, ik denk dat Björn Kuipers hier als een aap met zeven lullen rondloopt door Londen, omdat hij de finale mag fluiten, toch?
Ja, maar dat is toch ook terecht?
Ja.
Die mensen hebben hun hele leven opgeofferd voor deze carrière. Die hebben ook nog een supermarkt ernaast, in het geval van Kuipers. Maar toch, het is een professionele sport, de sport geworden, die scheidsrechterij. En dan ben je toch, dan heb je gewoon een topprestatie geleverd als je zo'n finale mag fluiten.
Ik vraag me dan af, hè, als je dan zo'n telefoontje krijgt van de UEFA, van Björn of Danny. Eerst gaat naar Danny. Danny, jij krijgt de halve finale. Die Danny denkt dan gelijk, potverdomme, niet die finale. 100%, hè? Jij kent die scheidsrechters ook een beetje, toch? Dus dat is de eerste.
Ze gunnen elkaar niks.
Nee, en dan daarna Björn Kuipers. En dan hoor je dus in de kamer verderop in het hotel, hoor je dus ineens zo'n juichkreet van, of zou Björn Kuipers niet juichen? Zou die mevrouw Kuipers bellen en zeggen...
Ja, ik zie hem wel juichen, hoor.
Ja?
Ja, lijkt me wel. Over zijn Makkely en Kuipers, die matchen nog redelijk goed, hè? Die zitten niet in een verschillend kamp. Heb ik ontdekt tijdens mijn zoektocht door de krochten van de scheidsrechterswereld. Guusje Bujuk daarentegen zal niet zo heel blij zijn met de aanstelling van Makkely, denk ik.
De eerste halve finale van vanavond. Dat is de wedstrijd tussen Italië en Spanje. Wat viel je op in de persconferenties? Je hebt ze allebei gezien?
Nou, om eerlijk te zijn, niet zoveel. Er worden vooral veel algemene dingen besproken. Uiteraard ging het bij Italië veel over het Spinazzola, die er niet bij is. Nou ja, en hoe ze dat opvangen. Mancini zei daar niet al te veel over. Het zijn een beetje de gebruikelijke praatjes, uiteraard in die persconferenties. Maar dat is nog wel aardig om erbij te vertellen. Kijk, er mogen hier geen buitenlandse supporters komen. Hè?
Nee.
Dat kan door het reizen simpelweg niet, want je moet in quarantaine. Alleen voor, ik schaam me er bijna voor, maar voor ons van de media en voor VIPs en zo worden uitzonderingen gemaakt, maar niet voor supporters. Maar dan is toch wel het aardige van Londen. Er wonen hier natuurlijk tienduizenden Italianen en tienduizenden Spanjaarden. Ja. Dus er zitten morgen toch wel veel echte voetbalfans in het stadion. Want heel veel Engelsen die een kaartje hadden voor die halve finale. Een vriend van mij had ook een kaartje voor deze wedstrijd.
Ja.
Een Engelsman. Ja, heeft hij toch verkocht voor een redelijke prijs, vriendenprijs, aan Italiaanse supporters. Dus ik denk dat je wel gewoon een echte Zuid-Europese voetbalsfeer op Wembley krijgt. Tot op zekere hoogte.
Ja, dat is op zich wel tof, toch? Dat in ieder geval mensen die dan dat kaartje hebben gekocht, die zitten natuurlijk overal Italianen en Spanjaarden.
Ja, dat is het voordeel van Londen.
Ja.
Dat is het voordeel van Londen. Er wonen hier natuurlijk ook heel veel Denen. Dus die komen ook die proberen ook zoveel mogelijk naar die wedstrijd te gaan. Al zal het voor die wedstrijd van woensdagavond een stuk moeilijker zijn om aan kaartjes te komen. Want dan willen die Engelsen natuurlijk allemaal zelf naartoe.
Ja, die kopen alles op natuurlijk, die Engelsen. Die denken, laat maar gaan. Die gaan we niet missen, dit.
Ik sprak Chris op dat Kirby Estate. Die zei dat hij kaart had aangeboden gekregen voor 2.500 pond.
Oh.
Ja, maar als je de gemiddelde salarissen in dat soort woonblokken kent, dan snap je wel dat ze dat niet gaan doen. Die kunnen met de hele familie 3 weken op vakantie van hun geld.
Ja, dat snap ik ook, ja, inderdaad. Ja. Hey, is Italië de uitgesproken favoriet voor vanavond?
Ja, voor mij wel. Ze verdienen het gewoon op basis van het toernooi tot nu toe. Alleen daar heb je natuurlijk helemaal niks aan in zo'n wedstrijd. Want één rode kaart of één penalty kan die hele wedstrijd kantelen. Ik hoop een beetje op Italië. Omdat het gewoon vanaf het begin af aan toch wel mijn favoriete team was. Spelen aantrekkelijk. Niet puur aantrekkelijk in de zin van dat het nou hyper aanvallend is of zo. Het is ook niet heel defensief, maar het is gewoon een prachtig team om naar te kijken. Met mooie spelers. Barella, nou ja, Spinazzola hebben we natuurlijk gezien, maar het duo. Chiellini, Bonucci blijft er ook fascinerend op te zien. Op die leeftijd, met de intensiteit waarmee die gasten verdedigen. Ja, Verratti, het is een prachtige ploeg.
Maar je durft ook achterin bij de Italianen, als je iets goed doet, dan komen die twee gasten op je af om je te complimenteren. Maar je wil bijna wegrennen, omdat je denkt, de uitsmijters komen eraan om het eruit te gooien, hè?
Ja, maar de intensiteit waarmee ze spelen is toch wel heel bijzonder.
Ja.
En dan, je kunt een beetje denken bij dat volkslied, wat is het voor aanstelleritis? Maar ze maken het op het veld helemaal waar.
Ja, en zou dit dan ook het Italiaanse voetbal, wat altijd bekend stond als Catenaccio vroeger, hè, langzamerhand zie je dat al een beetje veranderen door Atalanta Bergamo, dat soort ploegen. Gaat doordat zo'n elftal, zo'n nationaal elftal, dan aanvallender of anders voetbalt, ook dat hele voetbal in de competitie om?
Ja, maar dat is toch al wel een tijdje aan de gang, hoor. De Serie A is zeg maar de laatste 10 jaar toch wel flink veranderd. Je hebt wel steeds meer ploegen gehad die op een andere manier speelden dan in het verleden. De tijd van 1-0'tjes en 0-0'tjes is echt wel een beetje geweest. Het zijn over het algemeen moderne teams geworden, inderdaad, ook met heel veel loopvermogen vaak. Atalanta is daar inderdaad een voorbeeld van. Maar ook een ploeg als Inter speelt toch wel heel anders dan dat ze in het verleden deden. Dus het Italiaanse voetbal is best wel aardig en aantrekkelijk, vind ik.
Ja, en dan heb je die Spanjaarden. Dan weten we allemaal hoe Spanje kan voetballen. Hè? Vanuit Barcelona en vanuit de ploegen. Weet ook hoe Atletico kan spelen trouwens. Dat is heel anders. Zouden Spanjaarden gelukkig zijn met een finale, halve finale plek? Of is voor Spanje altijd finale het doel in Spanje zelf?
Nou, uiteraard gaan ze voor de finale, maar ik denk dat als ze eruit vliegen, dat ze toch wel tevreden zijn met een halve finale. Dit was natuurlijk niet een team waar heel grote verwachtingen bij waren. Een relatief nieuwe elftal. En nadat de vorige generatie echt definitief is afgezwaaid. Met Sergio Ramos eigenlijk als laatste. Je ziet dat het een team is met spelers van heel veel verschillende clubs. Uit heel veel verschillende geledingen. Vrij jong elftal nog. Nou, ik denk dat de laatste 4 dat ze daar heel tevreden mee zijn. Ik hoorde Edwin Wingels dat ook zeggen, hè, voor het toernooi. Dat er eigenlijk niemand iets van verwachtte. Kwam het corona er ook nog overheen. Ze hebben natuurlijk ook niet geweldig gespeeld, maar de halve finale hebben ze toch een mooi bereik vast.
Ja, heb je voetbal's coming home al een beetje in je hoofd zitten?
Tuurlijk, ja, maar die zit altijd in mijn hoofd.
Oké, dat is goed om te horen.
Het is een van de betere moderne voetballiedjes.
Ja, maar je gaat het natuurlijk vanaf vandaag nog een beetje horen, denk ik, in het stadion, maar morgen zeker.
Ja, maar ik liep door Londen en dan is echt zo dat staat er ergens een raam open en dan hoor je daar voetbal's coming home uitkomen.
Hebben die mensen repeat-knop aanstaan of zo?
Ja, en dat liedje, dat refrein, dat gaat eindeloos door. Hè? Ja. Ik geloof dat refrein wordt in dat nummer een keer of 6, 7 of zo herhaald.
Ja.
Het is gewoon een heerlijke meezinger.
Hey, één ding moet nog van het hart aan het einde van deze podcast. We zijn weer een dag verder. Er is niemand die zich heeft aangediend als bondscoach gisteren. Ja. Dan wel vanochtend.
Wat versta je onder aandienen?
Nou ja, er is niemand die openlijk gesolliciteerd heeft in een programma. Er is niemand die heeft gezegd, ik doe het niet, ook al is die niet gevraagd. Er is niemand die zegt, nou weet je, Leu had zich afgemeld, Martinez had zich afgemeld, Ten Kate meldde zich af, Louis zei niks. Maar het maakt me een beetje zorgen.
Ja, wij melden ons bij deze ook af, toch?
Ja, zeker. Nee, we waren al afgemeld. De stuurlui doen het niet, hè? Dat weet je.
Nee, wij doen het niet. Nee.
Maar het is helaas. Toch, er moet toch ergens nog een tegenkandidaat komen, toch? Of niet?
Van Bronckhorst deed het wel, hè?
Ja, die had het wel gedaan, ja. Maar dat was zondag
ik denk,
al.
Ik heb hem nog niet gezien, maar ik denk dat Philippe Cocu het op zich ook doet.
Maar die heeft nergens laten weten dat hij beschikbaar is.
Nee, maar ook niet dat hij het niet is.
Nee, dat is ook weer waar, ja.
Bij deze. Ik durf hier te stellen in deze podcast. Ik hoop dat de KNVB luistert. Cocu is eventueel ook beschikbaar.
Cocu is ook beschikbaar, ja, precies. Ja, want voor de rest, niemand van de Vaart is niet beschikbaar. Sneijder?
Je hebt geen diploma, toch?
Ah, maakt dat niet uit als bondscoach. Ik hoor de Sneijder.
Ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan aanpakken. En ik vind nog steeds ook de theorie van Mikkels vind ik nog interessant. Hè? Van, probeer nou eens wat breder te kijken en gooi die sollicitaties open. Kijken wat er gebeurt. En misschien komen er ook wel heel veel spontane sollicitaties binnen. Zou ik zeker niet uitsluiten. Er zullen echt wel internationale trainers zijn die graag het Nederlands elftal zouden willen doen. Nou, ik zou zeggen, als ik Hoogman was, kijk er gewoon naar. Waarom niet? Als Rudy Garcia solliciteert, Nou, neem het eens serieus. Bel die man eens op. Laat hem eens langskomen.
Maar dus, dat kan toch niet anders dat ondertussen Hoogma het een en het andere telefoontje heeft gekregen. Want in voetbal gebeurt hetzelfde. Als een trainer wordt ontslagen bij een club. Binnen twee tellen heb je natuurlijk een nieuwe trainer aan de telefoon als het kan.
Ja, maar je moet wel even een voorselectie maken.
Ja.
En wat ik eerder heb gezegd. Eerst kijken naar je absolute droomkandidaat.
Ja.
Of droomkandidaten. Nou, blijkt dat niet haalbaar. Want dat zou natuurlijk kunnen. Dan kun je daarna in een soort categorie eronder kijken. En dan zou ik ook zeker de sollicitaties even meenemen.
Maar zullen we even een challenge aangaan? Het is nu dinsdag. Zondag is onze laatste podcast. Zondag op maandag. Hè, dan hebben we het EK besproken. Dan is het EK klaar. Hebben wij voor komende maandag al de eerste berichten over gesprekken die zijn mislukt? Of denk je nog niet?
Nou, de vorige keer weet ik nog. We kunnen niet in de agenda van Nico Jan Hoogma kijken. Maar ik weet nog, de vorige keer duurde het vrij lang.
Ja.
Totdat de gesprekken ook op gang kwamen. Toen zijn ze eerst uitgebreid gaan inventariseren bij de spelers en bij de staf. En dat duurde weken. En eigenlijk toen al min of meer bekend was dat ze Van Gaal in ieder geval niet gingen nemen. Toen werd de boel pas een paar weken later bekend.
Dus mijn vraag is, hebben we aan het einde van de week, als de EK voorbij is, hebben we dan al nieuws in ieder geval of niet?
Ja, maar dat weten we toch niet.
Nee, maar dan heb ik wel even, ik wil een weddenschapje aan.
Voor hetzelfde krijgen we morgen een appje of een belletje en hebben we opeens nieuws.
Kan.
En het kan ook nog gerust 2-3 weken duren. Ja, dat valt toch niet te voorspellen in deze wereld.
Nee, maar daarvoor dacht ik een leuke challenge. Wat denk jij? Gewoon eventjes omdat we dat toch niet kunnen voorspellen.
Ik denk dat er eind deze week wel iets meer duidelijk wordt van kandidaten die wel of niet afvallen. Het rijtje wordt in ieder geval wat kleiner, denk ik.
Dan gaan we eens kijken wat het gaat worden deze week. Jij gaat eerst vanavond maar schieten van een mooi potje voetbal. Italië-Spanje, daar gaan we morgen op terugblikken in deze podcast. En dan zijn we natuurlijk weer. En dan gaan we vooruitblikken op die andere wedstrijd. Engeland-Denemarken. En dan gaan we de hele tijd onder die podcast Voetbal's Coming Home zetten. Gewoon puur om je even voor te bereiden mentaal.
Heb ik nou een paar keer vanmiddag gezegd dat ik vanmiddag op reportage was geweest?
Maar die knip ik er gewoon uit, maak je geen zorgen.
Yo.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.